U mag met me opzoeken. Lucas 13, vers 1 tot en met 4. Lucas 13, vers 1 tot en met 4. En hoe langer ik in het woord van God bezig ben, hoe meer ik ervan overtuigd raak, hoe betrouwbaar het is. Ik studeer er al 40 jaar in. En het wordt steeds krachtiger en het gaat steeds sterker tot me spreken. En natuurlijk weet ik niet alles, dat zou heel arrogant zijn. En al zou ik het wel weten, dan zou ik er niet zeggen, maar het is onmogelijk om alles te weten. Maar als je geloof wilt hebben, als je echt geloof wilt hebben, voed je met het woord van God. Lees het rustig, niet hakkel het niet af, race er niet doorheen, lees het rustig. Laat het op je inwerken. Stel jezelf vragen. Bid de inhoud terug naar God. Zeg, Heer, ik lees net iets over wat Paul zei over de wijnstok. Leg me dat nou eens uit. Hoe moet ik in de wijnstok blijven? En dan ga je luisteren. Maar daar gaat het nu niet over. Lucas 13, vanaf vers 1. Dezelfde tijd kwamen enigen tot hem, dat is Jezus, met het bericht over Galileërs, wiens bloed Pilatus met hun offers vermengd had. En hij antwoordde en zeide tot hen: meent u dat de Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? Nee, zeg ik u. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Of meent u dat die 18 op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Nee, zeg ik u, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Heel interessant. Of meent u niet, zegt Jezus, dat die 18 op wie de toren te Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen? Op 9 november 2014 verongelukte Dr. Miles Monroe, leider van de Bahama Faith Ministries, met zijn vrouw en een aantal van zijn medewerkers. Het vliegtuig waarin zij zaten raakte vanwege een hevig noodweer een kraan op een scheepswerf, stortte neer en explodeerde. Alle inzittenden kwamen erbij om. En ik denk dat er een groot man van God is heen gegaan. Dat is mijn mening. Ik ga er ook niet over discussiëren met niemand. Het is zonde van de tijd. Ik wil niet discussiëren, ik wil getuigen. Maar dat is mijn mening. En zijn effect is niet weg. Want deze man heeft, ik weet niet hoeveel boeken geschreven, heeft input gehad in heel veel levens en dat gaat gewoon door. Inclusief zijn eigen kinderen. En je hoeft er niet in alles met mensen van God eens te zijn, om ze te kunnen waarderen, om ze te kunnen respecteren en om God heel dankbaar te zijn. Iedereen is het ook niet met mij eens. En dat hoeft ook niet, als we het in grote lijnen maar met elkaar eens zijn. Wat me echter telkens weer verbaast en ook lichtelijk stoort, is dat er christenen zijn die menen dat er geestelijk iets niet in orde zou kunnen zijn met deze man. Want hij is 60 en het vliegtuig stort niet zomaar neer met een man van God erin. Dat stoort mij lichtelijk. Omdat wie zegt dat wij het juiste inzicht hebben? Wie zegt dat er iets niet klopte? Toen David Wilkerson zich doodreed met zijn auto op een vrachtwagen, waren er ook dat soort suggesties. Zal wel een luchtje aan zitten. Ik kom daar straks nog op terug. Maar ik zeg je, christenvrienden, oordeel niet. Oordeel niet. Ga niet op de plaats van God zitten. Ga niet zitten op de plaats van God. Kunt u in mijn hart kijken? Ik denk het niet. Weet wel een beetje, misschien iets van mij, maar je kunt niet in mijn hart kijken. Kunt u mijn motieven? Oordeel niet. Wees voorzichtig. Ik heb hier gezegd, ga niet voor God spelen. Ga niet iets doen wat alleen God kan en dat is objectief recht spreken. Wij oordelen veel te vaak en vaak onjuist. En dat niet alleen met onze mond, maar ook in ons hart. Hoeveel keren, ik ga niet vragen om je hand op te steken. Hoeveel keren hebben we in ons hart aanstoot genomen? Hebben we ons geërgerd aan iemand? Zijn we boos geweest? Hadden we een mening, terwijl we die man niet eens zo goed kennen of die vrouw? Het gebeurt zomaar. Als een oprisping komt het in je ziel. Druk, maar dan geestelijk. Wees voorzichtig. Het is een verkeerde houding in de gemeente. En als we die houding vasthouden, kunnen we niet tot bloei komen, want God kan ons niet gebruiken. Met zo'n houding, met zo'n hart, zijn we ongeschikt voor het werk van God. Want we lopen ons meer te frustreren met de broeders en zusters met wie we moeten bouwen, dan dat we productief zijn. Nou, in onze tekst komen de mensen bij Jezus. En het is net als in onze dagen, als er iets gebeurt, iets bloedigs of iets dramatisch, dan wil mensen erover praten en dat begrijp ik. Maar zij komen bij Jezus, een groep mensen komt bij Jezus. En ze vertellen, Jezus, Pilatus heeft een aantal mensen die aan het offeren waren, die heeft hij gedood. Hij heeft het bloed van de offerdieren heeft hij met hun bloed vermengd. En Jezus ziet hun motieven. Want zij willen van Jezus horen, hij kent het hart, dat Jezus zegt, ja, maar dat komt omdat het zondaren waren. Als ze rechtvaardig waren geweest, dan was dat niet gebeurd. Maar Jezus doorziet hun hart. En hij zegt, menen jullie nou echt dat die mensen die door Pilatus zijn afgeslacht, dat het grotere zondaren waren dan alle andere Galileërs? En wat zegt Jezus? Hij geeft antwoord op zijn eigen vraag. Nee, zeg ik u. En dan komt hij bij een ander voorbeeld. Pilatus, die bestond het om geld te stelen uit de tempelschatten. En dat is aan God gewijd. Pilatus pakte gewoon dat geld. En daarmee financierde die de waterleiding, die liep van Siloam naar een bepaalde plek. De vrome Joden waren furieus. Furieus. En ze kwamen in opstand. En een aantal hadden zich verschanst in de toren van Siloam. Ze dachten, daar zitten we veilig, daar kunnen ze niet komen. Maar Pilatus was ook furieus, vanwege die opstand. En hij heeft die toren laten rammen. Nou, als je die Romeinse ramtoren ziet, die rammen elke toren, zeker in die tijd. Dus die toren werd geramd. 18 kwamen om het leven. Degenen die niet door de stenen en puin gedood werden, werden door Romeinse soldaten gedood. En dan komen ze en dan zegt Jezus, die grijpt terug naar het voorbeeld. Hij zegt, of meent gij niet dat die 18 op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle anderen? Nee, zeg ik u. Wij willen graag zo alles onder controle hebben. Hè? Van als dit gebeurt, Dan moet er iets niet kloppen. Als die neerstort, dan moet er iets niet kloppen. Als die vroeg sterft, dan zal er wel iets niet in de haak zijn geweest. Oordeel niet. Wij kunnen niet oordelen. We mogen wel een mening hebben, maar laten we niet oordelen en veroordelen in ons hart. Een ander voorbeeld van verkeerde theologie speelt ook af bij Siloam. In Johannes 9 kunnen we het lezen. Daar geneest Jezus een blindgeborene die vanaf de geboorte blind is. En we kennen het verhaal hoe hij slijk maakt van speeksel op de aarde. Hij spuugt en hij maakt slijk en hij smeert het op de ogen van die man. Hij zegt, was je bij het badwater Siloam. Maar als wij dat hoofdstuk gaan lezen en we lezen vanaf vers 1, dan zien we dat de discipelen, als zij deze man zien, dan zeggen de discipelen tegen Jezus, wie heeft gezondigd, Heer? Deze man of zijn ouders, dat hij blind geboren is. Met andere woorden, er moet iets zijn waarom hij blind is. Anders zou het niet gebeurd zijn, oorzaak en gevolg. Maar wat zegt Jezus? Nog deze, die man, nog zijn ouders hebben gezondigd. Trouwens, wat een domme vraag eigenlijk, hè? Want toen die baby, die moet gezondigd hebben, in de moederschoot. Want hij is blind geboren. Nou, ik weet wel dat we een zondige natuur erven, maar we kunnen niet zondig in de moederschoot. Of het moet zijn dat hij zijn moeder getrapt heeft. Dat doen baby's, hè? Ja, toch? Dat mag wel een klein grapje. Kleintje. Ik pakte een Ik pakte een gele kaart toen die jongens ermee begonnen. Maar Marion zegt, wat doe je? Ze kunnen het niet zien, man. Amen. Deze gemeente heeft voor 20% humor. Ja. Wat een rare vraag. Wie heeft gezondigd? Die kleine jongen was nog niet geboren. Hij wordt blind geboren. Wat voor zonde moet hij gedaan hebben? En zijn ouders ook niet. En hier zien we weer, wij willen oordelen, maar wij kunnen niet oordelen. We hebben ons eigen leven niet eens op de rails, mensen. Wie kan hier zeggen, ik heb alles onder controle in mijn leven? Wat ik plan, dat voer ik uit. Wat ik wil, daar handel ik naar. Ik ben onberispelijk. Pas op als je dat denkt. Weet je wie dat ook dacht? Lichtdrager. Die was zo geweldig, die besloot mijn dag aan God, naast God zijn troon te zetten. Ik heb niet alles onder controle. Ook niet, ook nu niet. Ik zou het eigenlijk ook niet eens willen, denk ik. Als ik alles onder controle zou saai worden. Toch? Sommigen denken, wat praat je over, man? Ik wou dat alles wat ik ondernam geluk. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het gauw zal vervelen. Als je dart, bullseye. Bullseye. Oeh, weer bullseye. Dat is toch waardeloos? Of niet? Stel je voor dat Ajax ieder jaar landskampioen zou worden. Dat zou saai zijn. Sommige supporters die zie ik met hun hoofd schudden hier. Oké. Ander voorbeeld. Feyenoord. Ik kan meevoelen hoor. Maar één keer in de 6 jaar... PSV of Feyenoord of Vitesse, Kamijs. En dan weer 5 keer Ajax. Oordeel niet. Ik heb hier geschreven, we snappen ons eigen leven vaak niet eens. Laat staan dat van een ander die we nauwelijks kennen. Speel niet voor God. Vorm geen oppervlakkige mening. Pas op met snelle conclusies. Weet u alle ins en outs van mensen? Nee toch, ik ook niet. Ik weet van een aantal mensen hier hun privéomstandigheden. Ik weet de druk waaronder ze functioneren. Een beetje hun agenda. Dus ik heb coulantie. Maar weten we het van allemaal? Weten we het van iedereen? Oordeel niet. Oordeel niet te snel. Wie kent mijn agenda? Ik maakte een grapje. Ik werd gebeld door iemand. En ik was in de studio deze week. Die vroeg wanneer ik kon. Ik zeg, nou, ik kan eigenlijk altijd. Ik hoef alleen vrijdag maar een preek te maken. En dan de rest van de week ben ik vrij. Dus zeg het maar. Dat is een grap. Dat is een grap. En zij begreep hem gelukkig. Ik weet uw agenda ook niet. We werken allemaal hard. Sommige mensen werken, zijn 2 verdieners. Komen thuis, moeten ook nog eens hun gezin runnen. Moeten voor hun kinderen zorgen. Moet ik dan zeggen, je moet op de bidstond komen. En je moet op die studie komen. Je moet dit doen en je moet zus doen. Hey, come on. We zijn hier niet om mensen over de rooien te helpen, op te branden. We zijn hier om mensen op te bouwen. Maar als je kunt, probeer te komen. Je weet zelf al in je hart of het gerechtvaardigd is. Nou, David Wilkerson, waar ik net over sprak. Oh nee, nog één ding. Ik was ermee bezig met de Heer. Ik was al aan het terugbidden naar de Heer. En dat ik het niet zo begreep, die kritiek. En toen werd ik er fijntjes aan herinnerd. Hoe ik zelf regelmatig kritiek had op leidinggevende. Moi. Op leidinggevende. En al of niet terecht, dat laten we maar in het midden. En uitingen die ik gedaan heb. En niet schuttingtaal, hè, want zo christelijk ben ik dan ook wel weer. Maar toch verkeerd, oordelen. Want in feite verhef je je boven die mensen. Je mag wel een mening hebben, maar ga niet veroordelend spreken. Want het haalt je naar beneden, het belemmert je geestelijk, het maakt je zwak. En we kennen allemaal de frustratie. Iedereen die gewerkt heeft, kent de frustratie, toch? Ik heb een neef. Die vloog 3 weken geleden of een maand geleden vloog hij eruit omdat hij zijn baas de waarheid heeft gezegd. Hij heeft gelukkig weer nieuw werk. Oordeel niet. Zet een wacht voor je mond. Er zijn 7 miljard mensen. Maak je geen illusie. Je bent even belangrijk als al die 7 miljard mensen. Er is niemand van de paus, met alle respect katholieken, van de paus tot de zwerver in de achtersloppenwijk van Calcutta of op een vuilnisbelt. We zijn allemaal even belangrijk. Het is alleen zo triest dat die gelijkheid niet blijkt in de wijze waarop we met elkaar omgaan. En daarin ligt onze grootste zonde. Daarom is er zo'n grote nood in de wereld. En ik begrijp het allemaal wel, maar toch, oordeel niet, zegt Jezus. David Wilkerson, ik noemde u hem net, hè. David Wilkerson heeft een krachtige uitspraak een keer gedaan. En ik hou van die man. Ik kan in de tegenwoordige tijd spreken, want zijn lichaam is weg, maar hij leeft bij de Heer. En David Wilkerson zei, de duivel, en als ik spreek over de duivel, dan bedoel ik ook zijn spirits, die heeft niet zoveel nodig om de kerk uit te schakelen. Helemaal niet. Hij heeft alleen de mond nodig van onnozele christenen. Die negatief beleiden, die negatief spreken, die negatief oordelen. Dat is het enige wat hij nodig heeft. Of die in hun hart veroordelen, want dan schakelt hij de hele kerk uit. Weet je, wij zeggen overspel is een vreselijke zonde. En het is een zonde, en het is vreselijk. En diefstal is een vreselijke zonde. Maar kritiek hebben in je hart, ik geloof dat het minstens zo erg is. Of nog erger. Wij denken, nee, overspel is erg. Overspel is erg, tuurlijk is overspel erg, is niet goed. Diefstal is niet goed. Maar kritiek hebben in je hart. We gaan er straks op terugkomen. De salving in een kerk kan doven als een kaars. Als er mensen met een boos hart zitten, als er mensen met een verdeeld hart zitten, als er geen toewijding is aan de zaak van Christus, als er onderlinge onvrede is en boosheid en oordeel naar wie dan ook in het lichaam van Christus. Het dooft. Het is als een kachel waarvan de thermostaat naar beneden wordt gedraaid. De salving neemt af. En je kan uitnodigen wie je wil om te spreken. En je kan de geweldigste muzikanten hebben. En je kan de geweldigste faciliteit hebben in je gebouw. Maar als die eenheid er niet is, die gezindheid van Christus, dan gaat de salving afnemen. Het verstoort. Het verstoort. De kracht van deze kerk is de som van al haar leden. Ik ga het niet vragen, hoeveel hebben gisteravond gebeden voor deze dienst? Geen hand opsteken, hoeft niet. Ik wil niemand in verlegenheid brengen. Hoeveel hebben God gezocht? Voor de zang, voor de camera, voor het opbouwteam, voor de taken, voor de prediking. Hoeveel hebben God gezocht en gebeden en God werkelijk gezocht dat zijn kracht vrijkomt? Het is niet mijn kracht, het is niet mijn woordkeuze, het is niet mijn charisma. Het zijn zelfs niet mijn schoenen. Het is de geest van God. Maar hoe kan die geest werken? Die werkt altijd en alleen op geloof. En geloof uit zich in gebed. Geloof is nooit passief. Geloof uit zich en strekt zich uit tot God in gebed. Opdat de kracht van God kan gaan werken. Volgende week spreekt onze zuster. Als er niet voor haar gebeden wordt. Als zij haar eigen, als ze haar niet haar relatie met God onderhoudt. Dan komt hier niks van terecht. Ja, natuurlijk kan ze spreken. Maar waar is de kracht? Die komt alleen als wij voor haar bidden. Veel mensen gaan naar een kerk als naar een theater. Gaan zitten en kijken wat er gebeurt. En gaan weer. Man, je moet actief zijn. Ik heb dat gebed nodig. Ik heb het echt nodig. En het is geen valse nederigheid. Het is realiteit. Zoals mijn auto benzine nodig heeft. Ik kan wel heel stoer doen, maar op een gegeven moment dan is leeg. Oordeel niet. David Wilkerson zegt, de duivel heeft een mond nodig van onnozele christenen. En die bekritiseren elkaar gewoon. En zo worden ze uitgeschakeld. En zo worden ze, als ik blijf oordelen, kom ik nergens. God kan me niet meer gebruiken. Mijn salving neemt af. Mijn bruikbaarheid neemt af. Hier, ik heb geschreven, bedenk wat er mythen zijn voor een houten gebouw. Dat zijn christenen met een negatieve en ondermijnende attitude. Die praatjes brengen in de gemeente. Of die in hun hart opstandig zijn. Of boos of kritiek hebben. Wat er mythen doen met hout, dat doen dergelijke christenen met het lichaam van Christus. De salving neemt af. De kracht van God neemt af. En hoe goed de worship ook is, er ontbreekt iets aan de salving. De kracht van de motor neemt af. De salving neemt af. Ik heb geschreven, in de kerk van het Westen heerst een Korach, een Datan en een Abiram geest. Opstand. Kijk, je moet altijd de leiding van de kerk toetsen. Je moet mij ook toetsen. Blijf me toetsen. Maar niet op een paranoia manier. Ga niet zeggen, oh, hij heeft zich versproken. Hij zei Aaron in plaats van Mozes. Hij heeft een valse geest. Schone verspreking. Schone verspreking. Oh, hij moest wel heel lang nadenken. Is die wel van God? Mensen, doe alsjeblieft normaal. Maar als ik rare dingen ga vertellen, dat er naast Jezus nog een andere weg is, dat je de hemel kan verdienen, of andere ketterijen, dan moet je me aan gaan spreken. Het liefst onder vier ogen in het begin. En als dat niet werkt, ga je naar de oudste toe en zeg je, broeder of zuster, wie je ook aanspreekt, blijf toetsen. Want het is onze verantwoordelijkheid. Ons geestelijk welzijn is niet alleen mijn verantwoordelijkheid, is vooral en in eerste plaats u en jouw verantwoordelijkheid. Ik heb ook verantwoording af te leggen. Dat is de boodschap die ik breng en hoe ik jullie bejegen, hoe ik u bejegen. Maar de grootste verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Je moet niet als een larf zijn die, als hij in de kerk komt, een trechter in zijn mond krijgt en alles maar naar binnen klokt wat er ingegoten. Dat zou ik nooit doen. Ik zou zeer kritisch zijn. Ik zou zeker een doorzichtige geestelijke trechter hebben en ondertussen met een oog kijken wat er ingegooid wordt. En als het niet klopt, haal je die trechter weg. Laat je niet vergiftigen. Amen? Goed zo. Wat zei Jezus? Prachtig voorbeeld, Matteüs 12. Ik moet even op de klok kijken. Hoe lang ben ik eigenlijk bezig? 20 minuten. Oh, ga er maar rustig voor zitten. Nee hoor. Matteüs 7, vers 1 en 5. Het is zo bekend gedeelte, maar het is zo belangrijk dat wij dit kennen, dat wij dit weten. Matteüs 7, vers 1 tot en met 5. Daar zegt Jezus het weer, oordeel niet. Waarom niet? Omdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u meet, zal u wedergemeten worden. En waar, met het oordeel, nee, sorry, dan heb ik een leesbril, maar dat werkt ook niet echt. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat waarmee u meet, zal u gemeten worden. Wat ziet u de splinter in het oog van uw broer, maar de balk in uw eigen oog bemerkt u niet. Hoe zult u dan tot uw broer of zus zeggen, laat mij de splinter uit uw oog wegnemen, terwijl zie de balk in uw oog is, huichelaar? Doe eerst de balk uit uw eigen oog weg, dan zult u scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broer weg te doen. Tot zover. Zo'n bekend gedeelte, de splinter en de balk. En lieve mensen, zolang wij een balk in ons oog hebben, en dat valt niet altijd op, want je ziet het niet, want die balk zit in je oog, dus je kunt hem niet zien, hij is zo dichtbij. Veel mensen zijn ook blind voor die balk. En dat komt door die balk. Dan moet een ander je erop wijzen. Maar als je ontdekt dat je een balk in je oog hebt, ga eraan werken. En die balk is kritiek die je hebt. Die balk is ongenuanceerde, niet te controleren kritiek vanuit een gevoel, vanuit een mening. Ik ben een Nederlander en in elke cel van mij zit iets kritisch. Nederlanders zijn vreselijk kritisch. Ik denk alle mensen, maar de Nederlanders net ietsjes meer. Als je een Nederlander depressief wil hebben, dan moet je zorgen dat zijn ontbijt perfect is, dat zijn krant op tijd komt, dat hij die week opslag krijgt, dat hij geen ruzie met zijn vrouw heeft, dat zijn favoriete voetbalclub wint, met dubbele cijfers. Aan het einde van de dag is die man zwaar depressief, want hij kan niet klagen. Hij kan niet mopperen. Hij heeft acuut hulp nodig. Misschien moet hij wel worden afgevoerd naar de eerste hulp. Nou, we kunnen niks vinden, meneer. Nee, dat is het probleem. We kunnen niks vinden. Nederlanders zijn negatief. Maar daar moeten we vanaf. We moeten daar vanaf. Jezus spreekt over de balk. Die balk, dat is je eigen attitude die maakt dat je die splinter niet kunt zien bij de ander. En als jij met je balk probeert de splinter uit het oog van die ander te halen, Nou, ik zou dat niet graag willen. Iemand die een balk in zijn oog heeft en die bij mij een splinter eruit komt halen. Ik moet er niet aan denken. Je houdt geen oog over. Hij ziet het oog niet uit. Ja? En geestelijk gebeurt dat. Hè? Geestelijk gebeurt dat. En die mensen die die balk hebben, die denken ook nog dat ze geestelijk zijn. Dat is nog het ergste. Die zien dat niet. Die zeggen, oh, ik zie een splinter. Wacht maar, ik kom wel even in de naam van Jezus. Nou, alsjeblieft niet in de naam van Jezus. Blijf alsjeblieft weg met je balk. Straks als een eigen gebouw mag je je balk inleveren bij... Scheelt weer in de kosten. Scheelt weer in de kosten. Jezus is tijdloos. Zijn onderwijs is tijdloos. Ik sprak gisteren een zendeling en die vertelde, het is zo opmerkelijk dat in elke cultuur, waar we ook komen, waar we het evangelie ook hebben gebracht, overal is het evangelie van Jezus toepasbaar. Overal, want het is goddelijk en het komt tot de kern van een mensenleven. Het komt tot het diepst van ons wezen en als we daarin bewegen komen we tot onze bestemming, anders niet. De maker kent de gebruiksaanwijzing. Ik ben gemaakt, ik geloof er absoluut niets van dat ik een grap van de natuur ben. Ook niet in trial and error, want wie probeert het dan? Wie probeert telkens weer iets te creëren? Kijkers thuis. Gelooft u echt dat u een grap bent van de natuur? Ik zou het niet geloven. U bent veel meer. U bent kostbaar, kostbaar, kostbaar. Gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. En u bleef kostbaar. Daarom kwam Jezus Christus om zijn leven te geven. En zo werd hij Gods vredesvoorwaarde. Voor u en voor mij. Als u meer wil weten, reageer na afloop van de televisieuitzending. Jezus is de Zoon van God. Hij spreekt de waarheid. We hebben hem nog nooit op een leugen kunnen betrappen. Alles wat hij gezegd heeft is tot nu toe uitgekomen. En de laatste 5% van zijn voorzeggingen zullen ook uitkomen. Oordeel niet, zegt Jezus. Kijk naar je eigen balk. Ga met jezelf aan de slag. Oh, wat moet ik, heb ik vaak echt mezelf moeten, aan mezelf moeten ontdekt worden. Dat ik dacht van, my goodness, wat heb ik gezegd? Hoe lang ben ik al christen en dan knal je er zoiets uit. Dan doe je zoiets doms. Maar het gebeurt. En op zich is het niet eens erg. Ja, voor jezelf wel op een moment hoor. Ik heb momenten dat ik dacht van, ik wou dat ik echt even in de grond kon zakken. Niet te lang, maar even wel, even weg. Wat heb ik dom gedaan? En dat doen we allemaal. Allemaal. Niet elke dag, maar van tijd tot tijd doen we domme, domme dingen. En daar moeten we aan werken. We hebben ons handen vol aan de balk. En pas als die balk weg is, dan gaat God je gebruiken. En als je weet wat het God gekost heeft om die balk uit je ogen te verwijderen, ben je veel milder voor anderen. Want de Heilige Geest heeft zich, ik weet niet wat, gezaagd aan die balk. En dan weet je, poeh. Ik zal maar niet meer te snel oordelen. Ik weet waar ik vandaan kom. Ik weet hoe ik zelf was. Ik weet hoe ik zelf was voor ik tot bekering kwam. Ik weet wat ik gedaan heb. Ik weet hoe ik was toen ik pas tot bekering kwam. En ik weet hoe ik soms nog ben. Dus ik oordeel niet meer. Wat heeft het gekost om die balk uit mijn oog weg te halen? En van tijd tot tijd vliegt die er weer in. Zit die er weer bang, zit die er gewoon in. En dan zeg je weer iets heel doms. Maar gelukkig, we kunnen om vergeving vragen. En ook aan elkaar. Ook in relaties. Ook in relaties. Ik ga al 36 jaar met de mooiste vrouw. Van Nederland. Niet hoogmoedig zijn. Dat vind ik natuurlijk. Hoeft u niet te vinden. En er zijn nog meer mooiste vrouwen van Nederland. Ja, broeder, dat kan niet taalkundig. Nee, maar geestelijk kan het wel. Amen. Henk, jij hebt de mooiste vrouw van? De wereld? Van Nederland. Hij is ook nederig. Van Nederland. Dus wij hebben allebei de mooiste vrouw van Nederland. En het zijn er toch twee. Zo werkt het in het Koninkrijk van God. En alle andere vrouwen, voordat ik naar afloop had, zijn ook de mooiste vrouwen van Nederland. Amen, dames. Wat zijn we nederig. Ik hoef geen één amen. Amen. Goed zo. Woorden doen ertoe. Woorden doen ertoe. Hoe wij spreken is zo bepalend. Je kunt je kinderen misvormen. Je kunt de kinderen een trauma geven door verkeerd te spreken. Je kunt je partner kapot maken. Je hoeft hem niet eens te slaan. Of je hoeft hem niet eens te slaan. Omgekeerd komt ook voor. Hè? Je woorden. Je woorden. Je opmerkingen. Wat je zegt. Verschrikkelijk. Oké, pastoraal gesprek. Je woorden. Wat zeg je tegen je kind? Natuurlijk kan je teleurgesteld zijn. Mijn vader was regelmatig teleurgesteld in mij. En als ik eerlijk ben, kan ik ook begrijpen waarom. Maar hoe breng je het over? Ga je naast je zoon zitten, leg je hand om zijn schouder? Of ga je al je frustraties eventjes op dat kereltje dumpen of op je dochter? Ik hoop dat je bemoedigt. Ik hoop dat je wel serieus bent. Maar het is zo belangrijk wat je zegt tegen je kinderen. Want ze geloven het. En het gaat dieper dan wij vermoeden. Nou, we gaan nu naar de afronding. De broer van Jezus, de halfbroer Jacobus, die kwam pas tot geloof nadat Jezus uit de dood was opgestaan. Zijn broers geloofden niet in hem. Zijn broers zeiden in het begin, hij spoort niet. Hij is niet goed bij zijn hoofd, die Jezus, onze broer. We schamen ons voor hem, zijn zusters ook. Totdat hij opstond uit de dood. Nou, niet te snel oordelen, want als jij een broer hebt als Jezus, en je wist, want zij wisten nog niet wie Jezus was. Als ik een broer heb of een zus die zegt op een dag ga ik de hele wereld oordelen. Wie mij heeft gezien heeft God gezien. Dan denk ik, laten wij even een kopje thee drinken of een kopje koffie. We gaan even rustig praten. Amen. Ontspan. Relax. Maar dat was wat Jezus beweerde. Nou, dat zou je broer maar zijn. En die massa liep achter hem aan en die zeiden van alles. Dus die broers die hadden het heel moeilijk. Hè? Dus niet te snel oordelen. Maar toen hij opstond uit de dood. Toen kwamen ze alle vier tot geloof. Twee hebben een brief geschreven. Jacobus en Judas. Niet de verrader Judas, maar de broer Judas. Jacobus is gestenigd. Later. Vrome man van God. Zelfs zijn vijanden hadden respect voor hem. Hij had ontdekt wie zijn broer werkelijk was. Wow. Als je ontdekt dat je broer de zoon van God is. En hij heeft die later van zijn moeder Maria gehoord. Hoe zijn broer geboren is. Wat de engelen hebben gedaan. Hij heeft de wonderen gezien. Hij heeft hem zien doodgaan aan het kruis. Maar hij heeft hem ook gezien na zijn opstanding. Die man was ook niet te houden, Jacobus. En die heeft een brief geschreven. En die zegt, die schrijft daar. En laten we nog even wat anders lezen. Dit wil ik toch niet vergeten. Matteüs 12, vers 33b. Gewoon even doorbladeren in Matteüs. Matteüs 12, vers 33b. Dit is heftig, mensen. En we moeten het echt goed op ons laten inwerken. We vallen midden in een reden van Jezus. En dit is wat Jezus zegt tegen de Farizeeën. Dus voel u niet aangesproken. Adderen gebroed. Hoe kunt u die slecht bent iets goeds zeggen? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort. En een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar ik zeg u, van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag van het oordeel. Want naar uw woorden zult u gerechtvaardigd worden en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Van elk ijdel woord dat we spreken. Ik word er steeds meer bij bepaald. Ik ben een makkelijke prater, dus ik zeg vaak iets te veel, denk ik. Maar ik ga steeds geconcentreerder letten op wat ik zeg. Want van elk ijdel woord zal ik verantwoording moeten afleggen. Wij praten zo snel. Wij hebben zo snelle mening. Ik zei het al, ik ook. En ik wil dat niet. Het past niet bij een man van God. Ik heb een groot deel van mijn opleiding genoten in Amsterdam. Nou, als je ergens leert assertief te worden, is het in die stad. Maar ik moet me beheersen. Want ik vertegenwoordig niet mezelf, of mijn dorp, of mijn kerk. Ik moet als het goed is Jezus vertegenwoordigen. Dus ik moet letten op mijn spreken. En elk ijdel woord, dat is nogal wat. En Jacobus die zegt daarover, en dan gaan we echt naar de afronding. Hij zegt over de tong, dat is dus die Jacobus die naar de opstanding van Jezus uit de dood tot geloof is gekomen. Die een brief heeft geschreven, een machtige brief. Hoop ik nog een keer te behandelen. Zo is ook de tong een klein lid. Klein. En het voert toch een hoge toon. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur. Zij is de wereld van ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets dat het gehele lichaam vies maakt, bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Even uitleggen. De tong maakt ons vies. Jezus heeft gezegd, niet wat de mens inkomt maakt hem onrein, maar wat uit hem komt. Want wat uit hem komt, komt uit zijn hart. Elke roddel, elke negatieve opmerking, elke belediging, elke laatdunkende uiting verontreinigt ons, vervuilt ons. Laten we er niet te licht over denken. Daarom zei David al, zet wachten voor mijn mond, Heer. David was ook een temperamentvolle koning. En hij wist dat hij vaak te snel zou spreken. Daarom zou Jacobus later ook zeggen, elk mens moet snel zijn in het horen, langzaam in het spreken. En wat gebeurt er? Wat doet die tong? Hij maakt ons vies als we niet goed op onze woorden letten. Maar hij zet ook het rad van geboorte in brand. Want wat we gaan spreken, wat we geloven in ons hart, dat zal ertoe leiden dat we uiteindelijk ook tot daden overgaan. En dan vallen er doden. Dan wordt het rad van geboorte in brand gestoken. Dan vallen er doden. Er was een kleine Oostenrijker, jaren geleden, met zo'n klein snorretje. Die had ook een tong. En die heeft Europa in brand gestoken uiteindelijk. Een demonisch gestuurde tong die honderdduizenden heeft betoverd onder een demonische salving. En ze zijn er nog steeds vandaag de dag. En ik ga geen namen noemen, want dan moet ik weer discussies aangaan. Heb ik geen zin in. Maar de naties zijn er niet meer, maar de geesten die de naties geïnspireerd hebben opereren nog overal. Ze hebben alleen andere jasjes aangetrokken, andere culturen, andere filosofieën, andere politieke denkbeelden, andere religieuze opvattingen. Maar het zijn dezelfde spirits waarvan Jezus zegt, hij is gekomen om te stelen, hij is gekomen om te slachten en te verdelgen. En we herkennen de boom aan de vrucht. Wat dood voortbrengt, wat verdriet voortbrengt, is niet uit God. God is niet de enige op aarde. Er is nog een aandeelhouder en wij geven, iedere keer geven wij macht als we een negatieve opmerking maken, als we geld achterover drukken, als we kunnen helpen en het niet doen, dan investeren we in zijn kleine, smerige, vieze, duistere koninkrijkje. Als we het tegenovergestelde doen, investeren we in Gods koninkrijk. Daarom kunnen we het kwade niet overwinnen alleen door het kwade, maar door het goede. Als Marcel, hij zal het niet doen, maar op mijn oog slaat. En ik sla hem terug op zijn andere oog. Dan is het dubbel kwaad. Jullie zouden krom liggen van het lachen misschien, maar er is een dubbel kwaad gebeurd. Ja? Als ik buk, dan is het minder. Maar pakken we dit principe? Waar is God? God is er. God roept. God roept door zijn profeten, God roept door zijn zoon Jezus Christus, God roept door de apostelen, God roept door de kerk, God roept door mij, zelfs door mij. Niks bijzonders, een ezel kan hij gebruiken, een braamstruik kan hij gebruiken, hij kan mij gebruiken, hij kan iedereen gebruiken. Mensen luisteren niet, zeggen die simplist gelooft nog in God. Denk toch na, elk mens weet dat als je maar lang genoeg wacht, ontstaat alles vanzelf. Als je maar lang genoeg wacht, je moet gewoon geduld hebben. Indien iemand, zegt Jacobus, meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, zijn godsdienst is waardeloos. Ik wil niet dat mijn godsdienst waardeloos is. Dus ik wil mijn tong in toom houden. Ik wil me leren beheersen. Ik wil die man worden die God wil dat ik zal zijn. En niet wat ik zelf vind of meen of in mijn rare gedachtegangen of... Ik wil wat hij wil, dat ik zal zijn. Nog even, de boodschappen van Siloam. 18 mensen kwamen om, doordat de toren instortte. Pilatus had hem geramd en wat overleefde, heeft hij gedood met het zwaard of de speer. De mannen zeiden, de discipelen van de blindgeborene, heeft deze gezondigd of zijn ouders? Jezus zegt, nog deze, nog zijn ouders. Oordeel niet. Je kunt niet oordelen. Miles is neergestort met zijn vliegtuig, met zijn vrouw. Met een aantal mensen van zijn staf. Als je jong sterft, wil dat niet zeggen dat God een appeltje met je heeft geschild. dat God je heeft afgerekend. Want wat te denken van Jacobus, een andere Jacobus dan deze Jacobus. De apostel Jacobus is door het zwaard gedood. De kerk was nog niet begonnen of hij, goed en wel, of hij werd gedood door het zwaard. Wat dacht je van Stefanus? Wat dacht je van Jezus, 33 jaar? Wat zullen ze gedacht hebben? Zie je wel dat het een valse profeet was? Anders zou die niet zo aan zijn eind gekomen zijn. Wat zeiden ze? Als je van God bent, je hebt je vertrouwen op God gesteld, laat hij je nou redden? Ze moesten nog even geduld hebben, tot het is volbracht. En 2 dagen later redde God hem inderdaad door hem op te wekken uit de dood. Want er moest een prijs betaald worden, het loon van de zonde. Mijn vieze, vuile, smerige, stinkerige zonde moest overwonnen worden. En hij heeft het gedaan voor mij. Hij heeft het gedaan voor mij. En daarom predik ik niet mezelf, ik predik Jezus. En ik maak geen reclame voor deze gemeente, ik maak reclame voor Jezus. Het gaat om zijn Vader, het gaat om Jezus, het gaat om de Heilige Geest. Er is geen grotere liefde op aarde dan de liefde van Jezus. En dat is de liefde die we prediken. Oordeel niet, laten we niet voor God spelen. We hebben genoeg aan ons eigen leven, ik tenminste wel. Ik heb genoeg om mezelf een beetje op de rails te houden. Daar heb ik al heel veel energie voor nodig. En natuurlijk mag ik een mening hebben. Hè? Ik zeg niet, je mag geen mening vormen. Je mag een mening hebben. Maar wees niet veroordelend. Verzuur niet van binnen. Word niet, neem geen aanstoot van binnen. Want het belemmert de salving van in je leven. God kan niet tot zijn doel komen, maar het belemmert ook de salving in de kerken. Heel veel kerken zijn verlamd geraakt, zijn in coma geraakt. Heel veel kerken sluiten. Waarom? Omdat we dit principe... Oh, die balken, die splinter, ja, dat weten we wel. Pas het dan toe! Weten is niet voldoende. Ik weet ook dat ik moet tanken, maar die kennis redt mijn auto niet. Ik moet die dop eraf draaien, dat ding erin steken en ook nog even knijpen. Amen? Anders werkt het niet.
En betalen.
En betalen, ja. Amen. Ik dacht dat ik er goedkoop vanaf kwam. Is God goed? Zijn we blij dat we leven? Ah, nou. Ik denk dat ik nog een andere preek moet houden. En ben je blij met het nieuwe leven wat God je heeft gegeven? Maar laten we niet oordelen. Vader, dank u voor uw woord. Dank u wel dat we naar de afronding van de dienst toe gaan. En dank u wel voor het feest straks hiernaast. Dat heeft ook met leven te maken. Met leven dat u geeft aan mensen en die daar mogen nadenken dat ze weer een jaar er hebben bijgekregen van u, Vader. Want het leven is zo groots geschenk, het is zo geweldig. En we kunnen er niet altijd aan denken, want het leven is ook druk. Maar laat ons er voldoende aan denken om dankbaar te zijn. In Jezus' naam. Amen.